Deze vergadering, hier is tafel 1, gaan we verder. En ik geef u even de gelegenheid om naar tafel 2 te gaan, om daar met z'n allen zitting te nemen.
De Heide, u wilt komen.
Geachte commissieleden, ik wil graag deze vergadering verder gaan voortzetten. En u zei van de PvdA, komt er nog iemand bij zitten, meneer Holman? Anders wachten we heel even, dat u weet. Oké, dan wachten we heel even 1 minuut.
Goed. Begint u weer.
Goed. Ik kijk heel even naar de commissie. Ik kijk ook even naar de agenda. Ik zie dat we ook gasten aanwezig hebben. Ik weet niet of dat voor de tafelschikking op dit moment of dat een probleem is. Of het agendapunt 8 naar voren toe halen in verband met een presentatie van de veiligheidsregio en de persoon van de heer Van Lieshout. Of de commissie er ernstige bezwaren mee heeft als we dat agendapunt als eerste behandelen. De vraag is, levert dat problemen op of niet? Prima, oké. Goed, dank u wel met uw instemming. Dan wil ik als eerste gaan beginnen met het agendapunt 8. Gelegenheid tot het indienen van zienswijze. En ik vraag de heer Van Lieshout om zeg maar naast mij te komen zitten om zeg maar zijn presentatie te geven.
Hoe lang heeft hij het gepland?
Maximaal een kwartier. Nou, de heer Van Lieshout is aangeschoven. Aan u het woord.
Voorzitter, mag ik nog even een vraag stellen vooraf?
Tuurlijk.
Gaat meneer Van Lieshout de presentatie in zijn geheel houden en mogen we dan vragen daarna stellen, mocht er behoefte aan zijn of mogen we hem onderbreken?
Mijn voorstel is om de presentatie in zijn geheel te doen en aansluitend na de presentatie de vragen naar de heer Van Lieshout af te vuren. Tussen aanhalingstekens.
Nou, we zullen hem sparen. Dank u wel, voorzitter.
kan heel wat hebben, dus laat me komen. Goedenavond. Dank u wel dat ik hier vanavond nog wat toelichting kan geven op een aantal stukken die u van ons als veiligheidsregio heeft mogen ontvangen. Het brandweerorganisatieplan hebben we natuurlijk voor de zomer ingediend en ik begrijp dat u daar al een opvatting over heeft. Het zijn wat andere onderwerpen die ik kort de revue wil laten passeren. Sommige zijn toch wel wat technisch van aard, maar daarom hecht ik er aan om even toelichting te geven, zodat eventuele vragen die u daarover heeft ook helder zijn. Even kijken, moet ik hierop klikken? Hierop klikken. Ja. Als eerste even het dossier harmonisatie. Dat is toch wel een intensief dossier geweest, die voor Bezel ook wel betekenis heeft. Dat is dat wij moesten komen van oude bijdragen van gemeentes tot een nieuwe, meer evenredige en ook meer rechtvaardige bijdrage van al onze gemeentes voor het dossier veiligheid en gezondheid. Wij hebben in totaal als regio een begroting van over 60 miljoen euro, dat is natuurlijk veel geld. 45 miljoen wordt daarvan bijgedragen door de 15 gemeenten in deze regio. En de andere 15 miljoen komt van rijksbijdragen, RIVM van vaccinatieprogramma's, inverdientaken, etc. Nou, als ik het heel grof verdeel, die 45 miljoen is ongeveer een splitsing 30 miljoen voor veiligheid, voor brandweer, voor de meldkamer, voor het veiligheidsbureau en 15 miljoen voor de GGD, voor het programma gezondheid. Dan is de vraag natuurlijk van jou, hoe bekostigen de gemeentes nou met elkaar het programma veiligheid en het programma gezondheid? Want tot nu toe was dat op basis van de historie. Dus u heeft vroeger, bent u deel geweest van een brandweerdistrict, u heeft onderdeel uitgemaakt van een GGD. De 0 tot 4-jarige van de GGD is ingefuseerd vanuit de zorggroep naar de veiligheidsregio. En al die geldstromen zijn meegekomen. En soms zijn die niet altijd eerlijk verdeeld. Er zat een behoorlijk verschil tussen de gemeentes. We hebben gekeken met de gemeente afgelopen jaar van hoe kun je dat nou op een faire grondslag kun je dat met elkaar doen. Als je dat doen, hebben we gezegd, of heeft het bestuur gezegd, dan willen we dat in de begroting 2017 terugzien. Omdat we al voorbij de cyclus 2016 zijn natuurlijk. En als we dat doen, dan willen we de plus- en mingemeente. Want deze exercitie heeft geen gevolgen voor de hoogte van ons budget, maar voor de bijdrage die u als gemeente levert aan dat budget van, in dit geval 45 miljoen van de gemeente. Dan moet je dat ook rustig laten ingroeien, zodat nadeelgemeentes de tijd hebben om dat stuk voor stuk te pakken. Nou, eigenlijk zijn we op 3 dossiers aan de gang geweest. We hebben de harmonisatie veiligheid, dus vooral het brandweerdeel. De harmonisatie van de brandweerkazernes licht ik zo nog even toe. En harmonisatie van gezondheid. We hebben even gedaan om een eerlijke bekostiging te vinden voor de brandweer. We hebben eigenlijk gekeken, veiligheid is risicogebaseerd in deze regio. Als een gemeente meer onveiligheid heeft, en dat zijn dan meer snelwegen, grote industrieterreinen, oude bebouwing, grote bedrijven waar gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen, veel waterwegen. Dus heb je een hoger risicoprofiel, dan krijgen die gemeenten van het Rijk in het gemeentefonds ook meer geld. Dus in het gemeentefonds daarvoor is een soort risicoprofiel opgesteld. Dat risicoprofiel dat is gekoppeld aan het cluster brandweer en rampenbestrijding. En heb je een hoog risicoprofiel, krijg je als gemeente ook meer geld. En u begrijpt dat de gemeente Rotterdam en de Rotterdam-Rijnmond daaromheen natuurlijk meer geld krijgt voor veiligheid en voor risico's dan de gemeente Venlo. In deze regio wordt in totaal aan alle 15 gemeenten ongeveer 34 miljoen euro uitgekeerd voor dat cluster brandweer en rampenbestrijding. En we hebben gekeken naar hoeveel inkomsten heeft dan bijvoorbeeld de gemeente Bezel van die 34 miljoen. Zeg even dat is 5% van dat bedrag, dat is 1,7 miljoen als u dat zou krijgen. En dan hebben we gezegd van nou, als u 5% van de inkomsten krijgt, dan betaalt u ook 5% van de regionale begroting. Dus het geld wat u krijgt gaat niet rechtstreeks door naar de veiligheidsregio. Het geld wat u krijgt is een algemene uitkering waar u als gemeente en de gemeenteraden met elkaar over beschikken. Maar als u 5% van de inkomsten krijgt, betaalt u ook 5% van de begroting. En de gemeente Venlo, dat is onze grootste netto betaler, maar ook de grootste ontvanger, die betaalt grosso modo over 10-15% van onze begroting. Maar dat komt ook omdat ze 10-15% van de inkomsten uit dit cluster krijgen. Dus op die manier hebben we gezegd, dan zijn de lokale risico's en de lokale bekostiging, het percentage daarvan, is dan ook het percentage voor uw bijdrage. Dat kun je dan iedereen goed uitleggen, omdat de hoogte van de uitkering die u krijgt gedefinieerd is op het risicoprofiel van de gemeente. Dat is één. De tweede sleutel die we hebben gezocht is voor de brandweerkazernes. We hebben 31 brandweerposten, dat heeft u ook onlangs in het brandweerorganisatieplan wellicht voorbij zien komen. En die 31 posten is de basis van onze hele brandweer voor de inrichting van de basis brandweerzorg, de opgeschaalde zorg, de specialistische voertuigen. Maar die kazernes, die waren eigenlijk niet meegeregionaliseerd. 5 kazernes hadden we in eigendom gekregen, die hebben we gekocht de afgelopen jaren. Maar van 26 kazernes hadden we eigenlijk helemaal niets. Er was niet duidelijk van wie zijn die dingen nou eigenlijk. Ja, dan zijn ze dus van de gemeente. huren we die nou? Hebben we daar een goede gebruiksovereenkomst mee? Wie betaalt de nutsvoorzieningen? Als er een deur kapot is, wie repareert dan die deuren? Wie repareert het dak? Dat was eigenlijk niet goed geregeld. En wat daarbij komt, is dat wij sommige kazernes in de regio hebben die heel veel regionale functies hebben. Die zogenaamde robuuste posten zijn, waar extra taken op staan, waar duikteams in zijn, waar heel veel opleidingen gegeven worden voor alle brandweermensen in deze regio. En die kosten voor die hele grote kazerne werden bijvoorbeeld door ex-zusteren zelf helemaal betaald uit hun gemeentelijke begroting. Terwijl de omliggende gemeentes daar ook heel veel gebruik van hebben gemaakt. Nou, als je dan een regionale brandweer hebt die op basis van van het risicoprofiel bekostigd wordt door de gemeente, dan is het eigenlijk ook ver om al die kazernes in je begroting op te nemen. Daar huurovereenkomsten met de gemeentes over te gaan. En de kosten daarvan ook weer op dezelfde leest te schoeien als de kosten voor veiligheid. Dus we hebben gezegd, die sleutel voor veiligheid, dat percentage, dat is dan ook het percentage wat elke gemeente bijdraagt aan de huisvesting van de regio. Dat is de tweede sleutel. De derde sleutel is de sleutel voor de GGD. En daar hebben we ook gekeken, kunnen we nou een model verzinnen waar degene die het meest afneemt van de GGD ook het meest betaalt? Want dat is dan ook eerlijk. We hebben eigenlijk drie soorten werk en drie bekostigingen in de GGD. Eén is de hele zaak van infectieziektebestrijding. Onlangs hebben we ons nog mogen verheugen in een schurftuitbraak. Nou, is iedereen blij als de GGD dat helpt oplossen. We hebben daar infectieartsen voor, we hebben daar hele behandelprotocollen voor. En nou, dat was nou, hier in de omgeving ook. Dan is het eerlijk om dat te bekostigen op basis van het aantal inwoners. Want infectieziekten lopen mensen op. Heb je meer mensen, heb je meer risico op infectieziekten. Ja, ik ga er ook wel wat van jeuken. Heb je meer infectieziekten. En dan is het eigenlijk wel goed om die bijdrage, die bekostiging daarvan te doen op basis van inwoneraantallen. Tweede taak is de wet. Wij inspecteren kinderopvang, dagblijven, peuterspeelzalen, et cetera. Daar sturen we een factuur per inspectie. Dan lost een kinderdagverblijf zo'n rommel niet op. Dan komen we daar 10 keer langs, krijgen ze 10 rekeningen. Dus de vervuiler betaalt. Dat vindt iedereen wel een goede rekening. Het grootste deel van de GGD, ongeveer 11 miljoen euro van de 15, dat zit in de zogenaamde jeugdgezondheidszorg. Consultatiebureaus, de prenatale huisbezoeken, de schoolartsen op de lagere scholen en middelbare scholen van al onze kinderen, om het zo maar even te zeggen. Daarvan hebben we gezegd van ja, er zijn heel veel risicokinderen in deze regio. Die risicokinderen krijgen aantoonbaar meer zorg van ons dan een standaard kind in een standaard gezin. En de risicokinderen zitten in deze regio vaak in risicowijken. Er is een landelijke indicatie van een achterstandswijk. Daar wordt een zogenaamde SES, een statusscore aan toegekend. Er wordt gekeken hoeveel werkloze gezinnen zitten daar, hoeveel eenoudergezinnen, hoeveel bijstandsmensen, hoeveel analfabeten, hoeveel vroegtijdig schoolverlaters, etc. Dat wordt op een wijk gezet en eigenlijk kun je dan op die wijk zien hoe hoog is nou het risicoprofiel van die wijk. En een wijk met heel veel risicokinderen hebben wij ook veel meer zorg, hebben wij ook een veel grotere formatie staan. Die moeten dan ook een iets groter aandeel van de GGD betalen. En je begrijpt, die grote achterstandswijken zitten vooral in Venlo en Roermond. Dus in de totaalbekostiging die u straks ziet, ziet u ook dat Venlo en Roermond voor de GGD aanzienlijk meer gaan betalen dan nu. Nou, dit zijn de drie sleutels. Dan is het vervelende voor Beesel, als ik dat wel even mag zeggen, is dat eigenlijk in Beesel, dat de gemeente Beesel op al de drie de sleutels nadeel gemeente is. Gemeente Horst aan de Maas heeft dat ook. Er zijn nog een paar gemeentes die zijn dan op sommige onderdelen op veiligheid nadeel, maar op gezondheid voordeel. Dat trekt dan weer een beetje naar elkaar. We hebben ook sommige gemeenten die voordeelgemeenten zijn. Die dus afgelopen jaren relatief meer hebben betaald aan de brandweer. En die meerkosten worden nu door het geheel een stukje gecompenseerd. Nou, dit ligt nu voor. Het bestuur heeft daar een principebesluit over genomen. Daar hebben we stukken over gemaakt. Die zijn gestuurd nu naar alle colleges en raden om daar uw zienswijze op te geven. En als iedereen zegt van nou, het is in ieder geval een faire sleutel, want de verdeling van de kosten tussen gemeenten is zo goed, dan schrijven we die op in de begroting 2017 om tegen die tijd in te laten gaan. Ik heb maar een kwartiertje, dus ik stop er ongeveer mee. Wat ik u nog mee wil geven is, we hebben ook onze gemeenschappelijke regeling aangepast. Dat moesten wij aanpassen omdat in de gemeenschappelijke regeling, wij zijn verlengd lokaal bestuur als veiligheidsregio, we zijn een gemeenschappelijke regeling. Die wet is aangepast, daar moesten we dingetjes doen. Maar we wilden ook graag wat meer evenwicht brengen tussen het bestuur van burgemeesters en wethouders. Het veiligheidsbestuur en het gezondheidsbestuur, om het zo maar te zeggen. U ziet daar een mooi modelletje van. We hebben nu een gezamenlijk dagelijks bestuur met burgemeesters en wethouders. We hebben twee bestuurscommissies voor de brandweer, voor veiligheid en voor de GGD, die eigenlijk integraal het hele dossier doen. En dan nog maar twee keer per jaar een algemeen bestuur waar burgemeesters en wethouders in gezamenlijkheid de begroting vaststellen en de jaarrekening vaststellen. Dus op die manier hebben we geborgd dat gezondheid met veiligheid samen aan tafel zitten. We hebben daar wat andere problemen mee opgelost. En de nieuwe bekostiging, dus die nieuwe harmonisatiesleutels, moet ook vastgelegd worden in onze gemeenschappelijke regeling. Dat is voor ons ook een aanleiding om het governance model vast te stellen. Het bijzondere hieraan is dat normaal in ons algemeen bestuur worden meerderheidsbesluiten genomen worden. Maar een wijziging van onze statuten en onze gemeenschappelijke regelingen moet 2/3 van het aantal colleges in deze regio moeten instemmen. En die moeten weer een instemming ophalen bij een eigen gemeenteraad. En die colleges moeten dan ook nog 2/3 van het aantal inwoners representeren. Het is dus geen gewoon meerderheidsbesluit, lijkt een beetje op de grondwet. We hebben daar dan 2/3 van de gemeentes voor nodig die 2/3 van de inwoners representeren. En pas dan kan onze gemeenschappelijke regeling veranderd worden. Nou, even nog iets over het zogenaamde regionale risicoprofiel. We hebben in deze hele regio met heel veel spelers opgehaald. Wat zijn er de grootste risico's die eigenlijk ons bedreigen? En wat zijn dan de risico's die we bovenaan de lijst moeten zetten waar we ook nog iets extra zouden moeten doen? Nou, u ziet daar deze risico's. U krijgt er in een toelichting op het stuk de onderbouwing van. Hoe zijn we tot deze weging gekomen? Hoe ziet de rest van de lijst eruit? Het zal u misschien opvallen dat hier bijvoorbeeld geen water op staat. Dus overstromingen van de Maas staan hier niet op. Dat wil niet zeggen dat het geen risico is, maar dat wil zeggen dat het een risico is waar we al heel veel aan voorbereid hebben. Heel veel opgeoefend, heel veel afspraken met waterschappen en Rijkswaterstaat, heel veel al aan gedaan. En deze risico's hebben we eigenlijk minder aan gedaan, is het zaak dat we die nu een keer bovenaan gaan zetten. Helemaal bovenaan ziet u daar een ontzettende cyberattack, uitval van spraakdatacommunicatie. Dan zijn we letterlijk als hulpdiensten doofstom, want we kunnen niet meer met elkaar communiceren, we kunnen geen informatie meer uitwisselen. We kunnen niet meer om hulp vragen bij onze burgemeesters of andersom. Maar ook heel veel instituties liggen natuurlijk plat. Het stroombedrijf ligt plat, de gemeenteprocessen liggen natuurlijk plat. Heel veel ligt plat. En wat gaan we dan doen met elkaar? En het bijzondere aan dit soort dingen is dat wij als veiligheidsregio, we kunnen dit niet blussen, we kunnen dit niet opruimen. We gaan er ook niet over de spraakdata-infrastructuur. Maar we hebben er heel veel last van met elkaar. En dat kan tot heel veel openbare orde en veiligheidsproblemen leiden als die spraakdata een hele tijd plat ligt. En wat gaan we er dan aan doen? Hoe spreken we die partijen aan om het weer in de juiste volgorde op te zetten? Hoe informeren wij de inwoners wat er aan de hand is? Hoe informeren wij ons bestuur? Die vraagstukken komen dan aan de orde. Nou, deze risicolijst, daar gaan we zachtjes beleid op maken. En deze ligt ook voorzienswijgen bij u als gemeente, met de vraag van herkent u zich in deze risico's? Zijn er nog andere risico's in uw eigen gemeente van u zegt, goh, daar zouden wij graag wel eens aandacht aan willen hebben. En daarom ligt dit zogenaamde regionale risicoprofiel ook bij alle gemeentes in onze regio als zienswijze voor. Nou, 2 korte dingetjes nog. U heeft iets over de brandweer. U heeft daar het brandweerorganisatieplan al vastgesteld. In een aantal gemeentes is dit nog onderwerp van discussie en komt dat voorbij. Maar daar wil ik eigenlijk niet op ingaan. Heel kort nog over de GGD. De GGD is ook heel erg aan het ontwikkelen. U heeft natuurlijk de decentralisaties in het sociale domein. Wij zijn als GGD nu op zoek naar de verbinding met gemeenten, met sociale wijkteams, met de huisartsen, met de beleidsmakers van de gemeente, om het gemeentelijk gezondheidsbeleid en het gemeentelijk jeugdbeleid goed te laten aansluiten op ons jeugdgezondheidsbeleid. Want wij zijn dan daarmee een verlengstuk van de gemeente. Dat proces is nu in de gang. Daar organiseren wij met de wethouders een aantal themasessies over. Om dat met netwerkpartners te doen. En wij hopen daar als GGD meer dan de afgelopen jaren mee buiten de deur te komen. Door al onze reorganisaties zijn we wat in onszelf gekeerd geraakt. Om weer de blik naar buiten te zetten op de cliënt, op de gemeente. Om het samen beter te maken. Nou, en dan de laatste. Wij gaan overmorgen aan het AB vertellen dat het met onze financiën ook in 2015 wel goed komt. Dit jaar koersten we eerst op een behoorlijk tekort. Opdracht van het bestuur was, breng dat tekort zoveel mogelijk terug. En tasten meer reserves zo min mogelijk aan. Nou, vorig jaar zijn we op nul uitgekomen. Dit jaar komen we nog op een klein tekort uit. Maar niet op de 1,8 miljoen tekort waar we eerst op afkoersten. Volgend jaar komen we zoals we nu zien ongeveer op nul uit. En daarmee worden onze financiën in tegenstelling tot volgend jaar weer stabiel en redelijk transparant. We hebben maandelijks rapportages die wij bespreken met onze portefeuillehouders. Dus daarmee is het bestuurlijk gedoe van afgelopen jaar, hopen wij, behoort tot het verleden.
Nou, goed. Dank u, heer Vlieshout, voor uw korte en bondige presentatie.
wil ik graag aan de commissie het volgende voorstel doen om zeg maar inderdaad inhoudelijk agenda punt 8 te behandelen en tevens bij de vragen die u stelt, als u nog vragen heeft over de presentatie aan de heer Van Lieshout, om die gelijktijdig mee te nemen. Dus dan zou ik het woord willen geven aan mijn rechterzijde, de fractie van de PvdA, en u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Altijd schrikken, hè, als je op alle fronten natuurlijk nadeelgemeente blijkt te zijn. Dus dan deugt er iets niet aan het model, zeg ik altijd, hè, als je op alle fronten verkeerd scoort. Dat is een politiek antwoord, dat snapt u dus ook wel. Wat mij verbaast is alleen dat het harmonisatiemodel alleen maar uitgaat van harde cijfers als percentage van je inkomsten, dus ook percentage van je uitgaven, inwoners. Maar ik proef weinig over het risicoprofiel wat je in een gemeente hebt. Wij zijn een risicoarme gemeente. Waarom krijgen we dan geen, bij wijze van spreken, pluspunten die dan in positieve euro vertaald kunnen worden op basis van dat inkomstenprofiel? Alleen los van de inhoudelijke discussie, dus puur de technische vraag daarvoor, hè? Waarom alleen dit soort cijfers en waarom ook geen andere ingangspunten gekozen?
Ja, graag.
Het bedrag wat u krijgt als gemeente in het cluster brandweer rampenbestrijding is 100% op dat risicoprofiel gemaakt. Dus wat bij elke gemeente in kaart gebracht is, is de vierkante meters industrieterrein, het aantal kernen met meer dan 500 inwoners, de dichte van de bebouwing, hoe oud is een bebouwing, heeft u nog grote industrie of grote loodsen op of bedrijven met gevaarlijke stoffen staan, hoeveel kilometer vaarwegen, waterwegen, autosnelbanen, die dragen allemaal bij aan uw lokaal risicoprofiel. En op basis van uw lokale risicoprofiel is de bijdrage uit het gemeentefonds vastgesteld. Dat is ook per gemeente anders.
Ja? Dus het is een helder, juist op de helder antwoord. Een tweede vraag die ik heb is, als je met name naar de aspecten rondom de GGD kijkt, dan zie ik dat we opeens 15% meer gaan moeten betalen, terwijl er niet zoveel veranderd is. Hoe komt dat dan? Hoe is dan dat historische bedrag ooit tot stand gekomen? Heeft u daar enig idee van waarom wij dan een voordeelgemeente in het verleden zijn geweest?
Ja, hoe die historische bedragen kan ik niet.
Moet ergens op gestoeld zijn, hè? Dat, ja. Daar zoek ik naar. Hoe zit die historie?
Nee, we hebben nu wel heel zuiver gekeken naar het aantal jeugdigen. De grootste kostendrijver is jeugdgezondheidszorg. Van de 15 miljoen gaat er ongeveer 11 miljoen naartoe. En daar hebben we die sleutel gemaakt op het aantal 0 tot 18-jarigen in de gemeente. Waarbij we sommige gemeenten zien die wat vruchtbaarder zijn dan andere gemeenten. Die dus een hoger percentage aan jongeren hebben dan andere gemeenten. Ja, dan ga je dus iets meer betalen omdat je meer jongeren hebt relatief gezien. En het tweede is dus op het risicoprofiel van de wijken. En die sleutels zijn heel objectief gebruikt. En ja, ik weet het niet meer precies uit mijn hoofd, maar dat is, ik denk dat de gemeente Beesland dan ook toch wat meer wijken met risico inwoners heeft dan de gemiddelde andere gemeenten.
Daar zit ook het grote verschil aanvullend nu voor ons. En vandaar dat wij ook de raad adviseren vanuit het college in ieder geval om in ieder geval de GGD te vragen wel akkoord te gaan met de harmonisatie, maar de GGD wel te vragen om die realisatiegegevens ook eens goed in kaart te brengen. Want er is nogal gestoeid voor welk model gaan we. Gaan we nou alleen voor jeugdigen of gaan we voor met combinatie wijken? En dat we ook proberen in kaart te krijgen van wat geven we nou daadwerkelijk per gemeente uit en dan eventueel de juistheid van die kostenverdeling ook nog eens aan de orde te stellen, met name bij de GGD. Ja, dus dat wil ik ook vanuit het college de raad ook meegeven. Dat ziet u ook in het raadsvoorstel. Dat we zeggen, akkoord, maar kijk daar nog eens naar, want dat is voor ons wel, ja. Ja.
Voorzitter, ik denk dat voor dit moment voldoende aan techniek is. Daar gaat mee van.
Voorzitter, een vraag in de verlengde van dit. U geeft aan, naar aanleiding van de vraag van het risicoprofiel van de jongeren, van de jeugd, om de GGD nog eens de opdracht te geven om uit te zoeken of de hoogte van het risico daadwerkelijk aanwezig is. Begrijp ik dit?
Wat we zouden willen meegeven, als u dat overneemt, om te kijken wat geef je nou de komende jaren daadwerkelijk uit in de gemeente Bezel aan de GGD-taken. Er is nu een aanname gemaakt, die heeft te maken met het aantal jeugdigen en de zogenaamde zes scoren van je wijken, sociaal-economische status. En die combinatie maakt dat wij hoger uitkomen dan eerder. En laten we nou in de praktijk ook proberen eens een gevoel ervoor te krijgen of dat ook daadwerkelijk zo is. Dus daadwerkelijk te kijken de komende jaren naar de uitgaven en een toets te hebben of die verdeelsleutel correct is. U kijkt nog steeds.
Nou, ik heb moeite met nu al gelijk vooraf een bepaald bedrag neer te zetten voor het risicoprofiel, terwijl het nog niet duidelijk is of het risicoprofiel aanwezig is.
Het is aantoonbaar zo dat de indeling van onze wijken in die risicogebieden, dat klopt gewoon. Daar zijn bepaalde maatstaven voor, daar kan ik niet omheen. Wat je nu zegt is van, oké, dat weten we, maar laten we in de praktijk ook eens kijken of inderdaad die hogere risicoprofielen van die wijken ook daadwerkelijk tot meer uitgaven voor die jongeren gaat leiden. En dat wil je gewoon een keer toetsen. Dus het model klopt wel, maar je wil de komende jaren wel even vinger aan de pols houden of dat die verwachte impact van die sociaal-economische status zich ook gaat vertalen naar het afnemen van diensten van de GGD. Dus eigenlijk is het model wel technisch correct, maar laten we wel even vinger aan de pols houden of het ook daadwerkelijk zo is. Want je zou ook voor een ander model kunnen kiezen. Je kunt ook gewoon zeggen, alle 0 tot 18-jarigen, kan mij het schelen wat het risicoprofiel van een wijk is. He, dus die wethouders GGD, ik beantwoord nou even voor Bram omdat die daar achter zit, die hebben enorm zitten stoeien naar een model wat zo goed mogelijk de werkelijkheid nabootst. Laten we dit model kiezen, maar laten we wel vinger aan de pols houden hoe het zich daadwerkelijk verhoudt tot de uitgaves.
Helder antwoord. Wil ik nog heel even als het mag, want meneer Kremers had ook nog een vraag.
Ja, maar ik was, dacht ik, als eerste nog even aan de beurt voor de vraag.
Ja, ik weet niet of het nog een vraag was,
nou,
die aansloot bij uw vraag.
Ik heb een vraag even voor de verdeelsleutel. Want ik bij de harmonisatie GGD staat in eerste instantie op basis van inwoneraantal is en daarna een stukje op basis van die 6. Maar u gaf bij die inwoneraantallen dat bij schurf dat aansteken, dat kan. Maar er zijn natuurlijk ook risico's, denk ik, in dat in een dichtbevolkte stad andere is daar dus geen rekening mee gehouden. Op dat stukje.
De GGD-begroting valt in 3 uiteen. 15 miljoen in totaal gaat ongeveer 3,5 miljoen naar die infectieziekte. En die 3,5 miljoen verdelen we over de 520.000 inwoners van de regio. Omdat in Venlo met 100.000 inwoners het ook vaker voorkomt dan in Wesel. Gezien de hoeveelheid bevolking. De jeugdgezondheidszorg, 11 miljoen, die bekostigen we langs het aantal jeugdigen en de risicoprofielen van de wijken. En dan zit er nog dat kleine stukje wet kinderopvang in, wat we betalen per inspectie. Dus het is alle drie die sleutels vinden in de GGD-begroting plaats.
Ja, dus maar bij die infectieziektes geen rekening houden met risico's. En zo,
nee, alleen met basis, aantal
alleen basis van inwoners.
Nee, met aantal inwoners.
Omdat dus maar niet geen risico binnen de inwoners.
Nee.
Ga ik weer terug naar de heer Hormel die met zijn vragen bezig was. Meneer Hormel, u het woord.
Ja, wel in het verlengde. Ik hoor de portefeuillehouder iets zeggen over meten is weten met betrekking tot de GGD. Hè. Dus accepteer het model, maar ga wel even meten wat je dan daadwerkelijk uitgeeft. Waarom geldt dat niet op de andere vlakken, zoals brandweer? Waarom zou je daar niet dezelfde zienswijze hanteren?
Omdat het anders ligt. Maar goed, dat is aan uw raad om dat te beoordelen. Het ligt naar mijn gevoel echt anders. Wat we doen bij de brandweer is, wij krijgen vanuit het gemeentefonds, er zit een onderdeel van het gemeentefonds wat is voor brandweerbestrijding en openbare orde. En dat deel sluis je door naar de veiligheidsregio. En daar zit een risicoprofiel achter, dat is berekend. Dus wat dat betreft zit daar een hele gedegen systematiek achter.
Dan nog zou het helder zijn om te kijken of je uitgavenpatroon conform datgene is wat je betaalt.
Nou, het verschil is dat de GGD draaien we productie. Dus de GGD zien we kinderen en we registreren ook nu, maar dat doen we pas een paar maanden. We registreren hoeveel contacttijd we kwijt zijn aan die kinderen en dat valt terug in een postcodegebied. Dus we kunnen ook over 1-2 jaar zeggen dat in die postcodegebieden, wat in die achterstandswijken, ook daadwerkelijk veel meer productie draaien en dat er meer capaciteit tegenover staat. De brandweer levert geen productie, de brandweer levert paraatheid. En paraatheid kun je niet betalen per uitruk. Dus dat is een organisatie die je klaar hebt staan voor eventualiteiten. En of die nou 5 keer per jaar uitrukt of 500 keer, kost ongeveer hetzelfde. Maar je moet het wel hebben. Dus die brandweer hebben we daarom ook op een andere. We kunnen niet daar productiecijfers of prestatieindicatoren tegen aanhangen dan paraatheid. Nou, er is 10 jaar onderzoek naar gedaan. En ik ga u niet adviseren die te doen, want het is een doodlopende weg. U betaalt voor paraatheid en daar is een verdeling voor op deze manier.
Heeft u verder nog vragen, meneer Hormel? Zijn er van de zijde van de fractie van de PvdA verder vragen? Ga ik over naar de fractie van de Beesterse Lijst. De
heer...
Ja, dat weet ik. Ik was aan het vertellen dat ik nu overging naar de Beesterse Lijst. Meneer Jacobs, dat u het woord en daarna komt u, meneer Krip.
Nee, maar niet. De voorzitter heeft het helemaal onder controle, heb ik in de gaten. Ik heb alle vertrouwen in de voorzitter van deze commissie. Nou,
Ik ga even verder met mijn complimenten, want ik wil de heer Van Lieshout danken voor de duidelijke uiteenzetting. Erg prettig. Terugkomt wel op dat verhaal, dat verhaal van die GGD, want u gaat nou de jongeren eruit lichten. Gezien de demografische ontwikkelingen van de toekomst zullen wij helaas wat meer ouderen als jongeren krijgen. Waarom heeft u specifiek dan voor de jongeren gekozen? Misschien is er een stuk kennisontbreking van mij dat GGD juist specifiek voor jongeren gaat. Maar dan, ik zie u al knikken.
Ja, de GGD, wij doen jeugdgezondheidszorg 0 tot 18-jarigen en daarna stopt het. Dus als de kinderen de middelbare school verlaten, stoppen wij vanuit de overheid met het kijken naar kinderen of hun ontwikkeling goed is of hun thuissituatie goed is. En dat loopt tot en met de middelbare school, dus tot en met 18-jarigen. Dus onze jeugdgezondheidszorg is voor 0 tot 18-jarigen.
Oh, oké, okay. Nou, dan mijn vervolgvraag. Wat doen we dan met die ouderen? Doen we daar dan niks mee? Laten we die gewoon... Nee, ik zal het niet zeggen.
Er zijn wat discussies over, omdat in de wet publieke gezondheid ook ouderenzorg is opgenomen. En ook overigens als integraal verantwoordelijkheid bij gemeentes is neergelegd. Maar er zijn in gemeentes verschillende initiatieven voor, waar we wel naar kijken. Er zijn gemeentes die graag een pilot, een oudere consultatiebureau zouden willen draaien. Om te kijken of je daar niet dezelfde dingen zou kunnen doen. Maar er zijn ook huisartsen die zeggen, dat is ons werk. Dus daar is nog veel over te doen. En dat is een van die onderwerpen waar we met de gemeentes over in discussie gaan. Of dat gaat helpen. En dat overigens niet alleen met de gemeentes, ook met netwerkpartners, huisartsen. GGZ of verpleeghuizen, wat is daar nou slim? En kunnen wij daar nou een nuttige bijdrage aan leveren van en voor de gemeente? Of zeggen de gemeente, schoenmaker blijft bij je leest. Dus dat is nog helemaal te onderzoeken.
Ja, oké. Nou ja, ik was me inderdaad af en vraag, inderdaad, met ouderen die kunnen inderdaad meer of andere zorg nodig hebben. En die dat dan nodig hebben, maar inderdaad ook op brandweer gebeuren en dergelijke. Verzin het maar en we kunnen het invullen. Maar goed, dat was mijn kennis die ontbrak, die nou aangevuld is. Als ik u goed begrepen heb, kan het dus zijn, even terugkomend op de brandweer en op de kazerne, want ik spring af en toe op een hak op het dak, dat gaat u wel merken. Kan het dus zijn, als ik u goed begrijp, dat wij onze kazerne aan u verhuren en dat wij daar minder bijdrage voor terugkrijgen?
Nee, dat begrijpt u niet helemaal goed. We hebben nu, trouwens niet of we met de gemeente Bezel überhaupt een overeenkomst hebben, maar als voorbeeld, ik denk dat het gewoon een gebruiks... dat we de kazerne gewoon gebruiken in een soort afspraak. En dat gaat over het algemeen goed. Wat we nu hebben gezegd, die kazernes vertegenwoordigen voor de gemeente een bepaalde waarde. En dan is het eerlijk dat alle kazernes, dat we die volgens een vast bedrag gaan huren met een vaste vierkante meterprijs voor een kazerne. Hmm. Ongeacht, want sommige gemeentes hebben 4 kazernes, omdat ze op 4 plekken brandweerposten hebben. Anderen hebben 1, maar hebben een hele grote, klein, alles door elkaar. We hebben gezegd, nou dan is het ver om al die kazernes te inventariseren. Te kijken, zitten daar nog onderhoudsachterstanden of gebruiksachterstanden in die een gemeente even zelf moet wegwerken, omdat je die kosten niet op het collectief mag verhalen. Anders zou een gemeente die zijn zaak niet voor elkaar heeft, dat kunnen repareren.
Beloond worden daarvoor, ja.
Dus de gemeente trekt in het jaar 2016 zelf even zijn been bij als het gaat over onderhoudsachterstanden. Of bijvoorbeeld dat er geen gescheiden toiletten van mannen en vrouwen in zitten, wat wel moet. En dan gaan we al die kazernes huren volgens een standaard huurovereenkomst. Alle gemeentes gaan dan bijdragen voor de totale kosten van de kazernes, ongeveer 2,8 miljoen. Maar we betalen die huurkosten, die zetten we niet op de bank. Die betalen we dan weer terug aan de kazernes die we huren. Dus het is een beetje hier en daar het rondpompen van geld, maar wel op een eerlijke en faire grondslag.
Ja, oké. Ja, ik ging me meer eigenlijk om en was ik misschien niet volledig in mijn vraag, omdat als ik u goed begrepen heb, dat het ging over dat de ene kazerne zeg maar een groter educatief nut heeft of een maatschappelijk nut heeft dan de andere kazerne. Tenminste, dat had ik uit uw pleidooi begrepen. Als ik het zo mag formuleren.
Ja, dat is ook zo. En dat wordt dan ook nu bekostigd door het geheel. En niet meer door die ene gemeente die die kazerne een aantal jaar geleden gebouwd heeft. Want die betalen relatief gezien. Hè, bijvoorbeeld de gemeente Weert staat een grote post met duiktaken erbij, met specialistentaken. Betaalt de gemeente Weert nu helemaal zelf. Maar dan maakt de halve regio gebruik van. Nou, die kosten van die kazerne worden nu ook door de regio gedragen. Omdat het ook een regionale brandweer is.
Okay. Dank u wel.
Mag ik daar meneer even op aanvullen? Ja, want u gaf aan de brandweerkazerne hier die... Daar wordt geen huur. Nu niet of straks niet? Straks wel. Oké, dat was me even onduidelijk.
Ja, gaan we weer terug naar meneer Jacobs.
Dank u wel, voorzitter. Heb ik een andere vraag over betreffende de inwonersverdeling? Wij hebben hier het geluk dat we een heel mooi vakantiepark hebben waar een aantal mensen wonen, verblijven en of niet verblijven, maar recreëren. En die kunnen natuurlijk ook aanspraak maken op dergelijke zorg. Zijn die meegenomen in dat pakket als zijnde inwoners of hoe bent u daarmee omgegaan? Wat zegt u? Nee, in het gehele pakket, u zegt van, wordt berekend op het aantal inwoners dat een gemeente heeft. En nou kan ik me voorstellen dat u zegt van, nou, iemand die op een vakantiepark recreëert, dat is geen inwoner. Maar ik kan me ook voorstellen dat de veiligheidsregio zegt van, nou, er recreëren, maar gemiddeld zijn er zoveel mensen op dat park aanwezig. En die hebben wel een toevoeging op die belasting. Die kunnen een toevoeging op die belasting hebben. Heeft u daar rekening mee gehouden, ja of nee?
Wij nemen alleen mensen mee die in de gemeentelijke basisadministratie staan ingeschreven. Okay. Dus officieel ingeschreven staan in de gemeente. En dat zijn vakantiewoningen niet. Maar daar leveren wij ook geen jeugdgezondheidszorg aan.
Nee, maar als er een brand is, dan rukt u...
Precies.
Dat zit wel in het risicoprofiel van de gemeente.
Ja, ja, okay.
Vanuit het gemeentefonds. Het vakantiepark en hoeveel mensen die daar verblijven.
Ja, maar ik wil zeggen, als er brand uitbreekt, dan rukt onze brand weer daar vakkundig vooruit.
U verdere vragen, meneer Jacobs, omwille van de tijd.
Ja, dan heb ik nog één klein vraagje. In de algemene besturen en de dagelijkse besturen. Ik weet niet of ik u goed gehoord heb, maar zoals ik het heb waargenomen, zitten de burgemeesters en in het dagelijks bestuur en in het algemeen bestuur. Is dat correct of is dat fout? En krijg je dan een beetje dat slagerkeur je eigen vlees?
Nou ja, dat laatste ook, want je bestuurt en je houdt toezicht. Maar in de wet veiligheidsregio staat, er is een dagelijks bestuur bestaande uit burgemeesters, onder voorzitterschap van de burgemeester van Venlo, die daartoe bij koninklijk besluit is aangewezen. En er is een algemeen bestuur bestaande uit alle burgemeesters van de deelnemende gemeente, ook onder voorzitterschap van de burgemeester van Venlo. Wat we nu daaraan toegevoegd hebben, is dat de wethouders willen natuurlijk graag over hun eigen begroting van de GGD gaan. En dan hebben we gezegd, nou, dan voegen we ze toe aan het dagelijks bestuur om met elkaar die begroting op te stellen en het hele proces te regelen. En ook in het algemeen bestuur mee aan tafel te zitten als die begroting wordt vastgesteld. Maar het is nu eenmaal zo in dit model, dat is in alle gemeenschappelijke regelingen, of nou in ieder geval in deze gemeenschappelijke regeling, dat de burgemeester en wethouders besturen het, maar houden ook uiteindelijk toezicht op elkaar. Okay. Nou, maar er is ook een accountant voor. We hebben portefeuilles financiën daarvoor om te zorgen dat het goed in samenspel gaat. En ik moet zeggen, tot nu toe loopt dat voortreffelijk.
Zij de slager die zijn eigen vlees keurde. Dank u wel voor uw antwoorden.
Het is bij elk AB en DB. Hè? Dus DB voert gewoon een opdracht van het AB dingen uit. En wordt ook wel aardig op het matje geroepen hoor.
Als het fout gaat, maar ik ga ervan uit dat het goed gaat. Voorzitter, dank u wel voor de antwoorden.
Goed, dank aan degene die de antwoorden gegeven hebben. U heeft geen verdere vragen, meneer Jacobs? Nee?
Nee, ik bedank u voor de antwoorden.
Ja, maar ik heb de antwoorden niet gegeven. Ik ga verder met de fractie van het CDA. Wie mag het woord geven?
Beide, maar ik heb een heel klein kort vraagje nog. Er werd aangegeven dat brandweer procentueel verdeeld werd en dat het 34 miljoen was qua kostenverdeling. Zeg ik dat goed?
Nee, alle gemeentes bij elkaar in de regio Noord- en Midden-Limburg krijgen 34 miljoen uitkering aan het gemeentefonds.
Ja. En wat is het budget wat er tegenover stond? Was ik even, dat is gelijkelijk qua procenten. Maar.
Nou, het gaat niet helemaal door, maar het gaat bijna door. Het is 30 miljoen en 3 miljoen uit. Het is ongeveer 33 miljoen wat betaald wordt aan de veiligheidsregio.
Dus dat is één op één zo goed
als. Miljoentje blijft over.
Ik had begrepen dat het wellicht anders was, maar alleen hetzelfde percentage aangehouden werd. Oké, duidelijk.
Heeft de fractie van de CDA verder nog technisch inhoudelijke
vragen? Ja, we hebben nog technisch inhoudelijke vragen.
Meneer Van der Avoor, dan u het woord.
Het vastgoed wat vervreemd werd, die 5 kazernes die jullie gekocht hebben en de rest niet, is daar nog een plan voor om dat verder uit te breiden of willen jullie het gewoon bij u houden?
Ja, die zoek is om de antwoorden als het kan kort en bondig te doen. Dank u wel.
Die 5 kazernes zijn gekocht om btw-voordelen voor die gemeentes te realiseren, omdat die vrij nieuw waren. Wij zijn niet van plan die andere gebouwen te verkopen, maar om die gewoon bij de gemeente te laten. Dat als we in de toekomst nog gaan veranderen in de bemensing van kazernes, het soort kazernes, dat wij niet als regio allerlei vastgoed hebben, dat het gewoon in de gemeente blijft. Dus wij blijven die gewoon huren.
Oké. En dan begrijp ik dat de gemeente Wezel de zaken wel op orde heeft. Maar dat komt eigenlijk doordat we gewisseld hebben van punten, want bij de voorzieningen voor onderhoud zie ik geen extra zaken nodig om onderhoud te doen voor onze kazerne om over te gaan, heb ik begrepen.
Er zijn een paar kleine dingetjes, maar niet zo grootschalig dat we uit onze voorziening gaan.
Nee, daarom, omdat dat ook niet genoeg was.
Wel een paar aandachtspunten die we een puntje op de i zetten.
Ja. Dat is bekend. Dat waren ze.
Ja. Ga ik verder, een fractie van de VLP. Zijn er technisch inhoudelijke vragen aan de zijde van de VLP?
Ja, heel kort en bondig, indien mogelijk. Het verhaaltje huisvesting, toch nog eens even. Zou je heel kort even nog duidelijk aan willen geven wat huisvesting inhoudt? Want het gaat mij toch om een bedrag wat wij extra moeten gaan betalen voor 20.000 euro. Het is maar een klein bedrag, maar het is wel weer een bedrag erbij. Daar gaat het mij om. Omdat de hele post, de brandweerpost Bezel, die is picobello in orde. Dan gaan we naar huisvestingskosten, komen er nog eens een keer bij. En dat wil ik graag toegelicht hebben.
Die zal ik even pakken, want die heeft te maken met de regionalisering. Kijk, als onze mannen en vrouwen opgeleid moeten worden of een cursus moeten volgen, gaan zij naar een andere post. Naar Weert of naar Echtzusteren. En daar bijvoorbeeld. En daar hebben zij dus cursussen of andere trainingen. En dat is iets wat we dus met elkaar ook moeten bekostigen. Dus er zit een stukje bijdrage vanuit Bezel aan faciliteiten die in de regio zijn, waar ook ons korps aan deelneemt. Ja?
Oké, dan noemen we huisvestingskosten. Is dat duidelijk in ieder geval?
Die trainingsfaciliteiten zijn huisvestingskosten. En in het verleden betaalde dat alleen de gemeente Echtzusteren of Weert. Okay. Dus dat is de huisvesting.
Prima, is dat duidelijk. U heeft het over twee verschillende commissies. Commissie Veiligheid, Commissie GGD. Commissie GGD is een nieuwe commissie die toegevoegd gaat worden.
Nee, dat heet nu Bestuurscommissie GGD. Dus er zijn de wethouders in vergadering verzameld voor de gezondheidsportefeuille. En de Commissie Veiligheid zijn de burgemeesters in een soort werkvergadering van het algemeen bestuur.
Oké, dat zijn gewoon
dezelfde bestuurders, alleen we noemen het even.
Zijn commissies die tussentijds gecreëerd zijn. Maar het gaat mij erom, het zijn geen extra kosten, posten die zometeen opgevoerd gaan worden in een verder stadium.
Nee, sterker nog, ik denk dat we ongeveer een derde van de vergadering die we nu hebben kunnen schrappen door dit systeem.
Oké, dank u.
Het zijn dezelfde mensen, maar het is een andere structuur.
Nee, maar het moet niet zo zijn dat we zometeen een commissie extra gaan invoeren om daar straks te horen van ja, die commissie heeft dus extra gelden nodig. Vandaar de vraag. Nee, misschien een hele cruciale vraag die nu gesteld gaat worden. U geeft aan een zienswijze, voorstel, verdeelsleutel. Stel dat deze raad moeite heeft met de verdeelsleutel die u zojuist heeft aangereikt. Welke eventuele gevolgen zou het kunnen zijn voor de gemeente Bezel als wij niet eens zijn met de voorgestelde verdeelsleutel?
Wij zijn verlengd lokaal bestuur, dus of besluiten worden in meerderheid genomen en bepaalt de meerderheid van het aantal leden in het bestuur, dan is het een verplichte uitgave voor alle gemeentes die deelnemen. In dit geval heeft het ook nog te maken met de wijziging van de statuten van onze gemeenschappelijke regeling. Nou, die moet maar even gaan. En dat betekent dat 2/3 van de colleges moeten instemmen met daarmee 2/3 van de gemeentes die 2/3 van de inwoners representeren. En dan is het ook een verplichte uitgave voor alle gemeentes in de gemeenschappelijke regeling. Dus een enkele gemeente, als u zeg maar de enige zou zijn die zegt van nou niet, dan wordt het toch voor u een verplichte uitgave die helaas door uw keel gewrongen gaat worden. Waarvoor excuus, maar het moet wel.
Dan heb ik nog één vraag en dat is eigenlijk een vraag die in het verleden al eens een keer gesteld is geworden. Want, is geen negatieve reactie naar u toe.
To the point,
maar het gaat om het feit dat in het verleden gezegd is geworden, wij gaan als deelnemende gemeentes niet nog meer geld ieder jaar weer in de veiligheidsregio stoppen. In dit verhaal zie ik dat er verschillende gemeentes toch dit weer gaan doen. Wat zijn de reacties, indien zover bekend, van de andere gemeentes op dit voornemen? Dat er toch meer geld bij moet.
Nou, voor zoveel gemeentes die bij moeten betalen, hebben we ook gemeentes die geld terugkrijgen of overhouden, of minder hoeven te betalen. En het loopt vrijwel parallel met de gemeentes die geld terugkrijgen, zijn over het algemeen een grotere voorstander van dit proces dan de gemeentes die geld moeten betalen. Nou, dat zal geen verrassing zijn. Het is wel zo dat relatief gezien de gemeente Bezel en de gemeente Horst en de gemeente Venray de grootste nadeelgemeentes zijn. Waar het meest gevoelig ligt. De gemeente Venlo is de grootste voordeelgemeente in deze, maar die betaalde ook relatief een heel groot deel van de regionale begroting. Ook door hun kazerne waar we allerlei regionale functies hebben en die vinden dit wel een goed idee en die kunnen niet wachten tot het geld terugkomt. Dus het moeilijke is wel, ik snap dat er voor gemeentes het gevoel is van we moeten meer betalen, maar we krijgen niet meer geld als regio. Het blijft gewoon dezelfde begroting die op een andere manier gevuld wordt door de gemeente. Dus je moet nu wel even met elkaar door die zure appel heen, omdat de historische bekostiging was ook geen enkele grond voor te vinden. Dus het is een proces met winnaars en verliezers, zou ik haast zeggen.
Heeft u verder nog vragen, meneer Peulen? Dan kijk ik even de commissie rond met de vraag of dit stuk door kan naar de raad.
Van aanvulling, voorzitter, als u gezien heeft, in de commissievergadering staat het als 3 agendapunten. Maar in de raad hebben wij er 1 agendapunt van gemaakt met 3 verschillende zienswijzen. Dat leek mij wat makkelijker in de behandeling in de raad.
Gezien de agenda is al gecomprimeerd tot 1...
De papieren, ja, die zag ik net. Dus dan wil ik even dat we daar geen oneenigheid in de raad over krijgen. Het is 1 voorstel waarbij het college u aangeeft op een 2-tal punten een zienswijze in te dienen.
Goed, dan zou ik graag de heren van de Veiligheidsregio danken voor hun inbreng. Dank u wel. En dan geef ik even de gelegenheid om daar waar nodig te wisselen van plek. En gaan we verder met agenda punt 5. Vaststellen nota, reserves en voorzieningen. Stel ik aan de orde en agenda punt 5, het vaststellen van nota's, reserve en voorzieningen. Begin ik voor mij aan de linkerzijde, fractie van de VLP. Zijn er van de zijde van de VLP vragen? Nee. Fractie van de Bezels, of sorry, neem me niet kwalijk, van het CDA. Meneer Eikenberg, aan u het woord.
Even kijken, we hebben een vraag over bijlage 1, pagina 11. En dan in zaken de BTW-afspraak, die is gemaakt met de fiscus. De
vraag daaromtrent is?
Die is de volgende, of wellicht ook met de fiscus besproken is om deze BTW-afspraak ook nog met terugwerkende kracht te mogen toepassen voor dat soort zaken.
Kijk ik even naar of de portefeuillehouder. Goed. Daar krijgen we nog antwoord. Schrijft die op en krijgen we antwoord voor de raadsvergadering van 7 december. Dank u wel. Verder nog.
Met die kant ik dat je dan ook, sorry voorzitter, dan moet je ook onderhoud gepleegd hebben. Hè? Dus dan moet, ja goed.
Wat in de beantwoording meegenomen geworden, de vraagstelling is duidelijk. En de beantwoording zien we voor de raadsvergadering van 7 december. Heeft u verder nog vragen, Eikenberg?
Ja, een laatste vraag. Betreft ook over bijlage 1, pagina 12. Voor het groot onderhoud betreffende de wegen, is onze vraag hoe we zijn gekomen tot het feit dat onderhoudsniveau B wenselijk is. Dat is vraag 1. En de tweede vraag is eigenlijk van, zijn met deze stelling ook de aanbevelingen van het rapport van de provincie wat is uitgevoerd, daarin meegenomen?
Dat is wat we tijdens de begrotingsbehandeling met elkaar inderdaad besproken hebben. Dat dit niveau B is wat we willen. En in de begroting is ook aangegeven dat daarmee alle aanbevelingen van de provincie vormgegeven worden de komende jaren. Dit is een uitwerking van datgene wat in de begroting besloten is ten aanzien van de onderhoudwegen. Ja. Is iets niet duidelijk?
Ik dat niveau B staat me hierbij. Ik meen dat vanuit de begroting nog niet duidelijk was hoe we dat gingen doen. Dat er...
Wethouders Molenaars, hebben wij niveau B niet in de kadernota van de begroting, hebben wij toch niveau B vastgesteld, hè? Ja. Ja. Meneer Holman kijkt ook zorgwekkelijk. U moet mij nu maar gewoon op mijn blauwe ogen geloven dat dat zo is.
Anders komen we erop terug.
Mocht dat niet zo zijn, dan komen we daarop terug in de raadsvergadering van 7 december. Mocht dat niet zo zijn. Goed, ga ik verder met de vragen. Kijk nog even naar de fractie van het CDA. Verder geen vragen meer. Kijk naar de fractie van de Bezelse Lijst.
Dank u wel, voorzitter. Een aantal vraagjes. Betreffende, even kijken, raadsvoorstel, nota, reserves en voorzieningen, daar staat het in, op bladzijde 6. En het gaat over het woonwagengebeuren. Wanneer verwacht u die woonwagens over te dragen? Het tweede gedeelte van mijn vraag is, waar staat dat bedrag van die 700 euro voor? Want ik vraag me in godsnaam af wat je van die 700 euro moet doen per jaar. En... terugkomend op die eerste vraag, of het eerste gedeelte van mijn vraag. In het totaaloverzicht neemt u een reserve op tot 2030. En dan kom ik eigenlijk weer terug op van ja, hoe lang verwacht u deze zaken nog in bezit te hebben en waarom zo lang tot 2030 begroten?
kijk ik even naar de portefeuillehouder of naar de ambtelijke ondersteuning. De vragen heeft u in kunnen nemen?
Ja, 700 euro per jaar is gewoon voor... Ik ga ervan uit, de portefeuillehouder Smolenaars luistert ook even mee, want het valt onder zijn portefeuille. 700 euro is naar mijn gevoel iets wat je jaarlijks aan installatiewerkzaamheden... Ja. Dus dat is niet veel, maar...
is niks.
Maar dat is ook, die woonwagens zijn up to the, zijn state of the art, zijn hartstikke nieuw.
Ja, nieuw, ja, zijn nieuw. Okay.
Dus dat is een kwestie van een gering bedrag voor onvoorziene onderhoudswerkzaamheden aan de installaties, et cetera. Daarom is het ook geen groot bedrag.
Nee, oké.
En wethouder, kunt u aangeven wanneer u denkt dat de overdracht gerealiseerd kan worden? En even bij de microfoon. En we hebben het inderdaad tot 2030 vastgelegd.
Ja, verder gaat hij niet, dus u heeft het 2030. Verder loopt hij niet, dus dat overzicht. Ja. Dus,
Het zal dan eventueel nog aangepast moeten worden. Maar hoe is de stand van zaken?
Nou, de stand van zaken is als volgt. Wij hebben een brief naar Woongoed 2000 uit laten gaan, waar onder andere de overname van de woonwagens weer is opgenomen. En u kent die discussie die we met Woongoed gehad hebben. En Woongoed heeft inmiddels gereageerd. Ze hebben dus een bod gedaan. En in dat bod hebben ze aangegeven om in ieder geval positief in gesprek te willen gaan over het overnemen zeg maar, van de twee woningen. Want het is feitelijk geen woonwagenlocatie meer, het zijn twee woningen. En ook nog eens een keer precies de doelgroep waar Woongoed 2000 voor moet staan. Nou, dat gesprek dat zal binnenkort gaan plaatsvinden. En dan weten we ook het moment waarop de woningen kunnen worden overgedragen. Daar kan ik nu nog geen antwoord op geven, voorzitter.
En het 2030 is, alle onderhoudsvoorzieningen lopen tot 2030. Ja. En het is logisch dat deze eerder ophoudt met de verkoop, met de overdracht, vervalt ook deze voorziening. Hè, maar omdat we nu nog geen andere datum hebben, hebben we eigenlijk administratief even 2030 aangehouden.
Oké, dank u wel. Ja, want ik begreep ook inderdaad dat wat in de voorziening wordt opgenomen, dat er daar wordt overgedragen aan Woongoed voor het onderhoud. Dus het zijn die 700 euro per jaar. Oké, dank u wel. Betreffende die vraag. Dan heb ik nog een vraag over de Grauwe Beer. Dank u wel, wethouder trouwens, voor... Ik vind het fijn als hij naast mij zit. Er is een meerjaren onderhoudsplan gemaakt. Maar ook dit is een redelijke voorziening die, of de Grauwe Beer is redelijk goed op poten gezet, of hoe moet je het noemen. Van waar dat dit zo is, want er wordt af en toe ook gesproken van nog achterstallig onderhoud. En dat vind ik eigenlijk een beetje raar.
Mag ik daar het woord van geven, u of de wethouder?
Gezien de status van het onderhoud van afgelopen jaar.
Nee,
we hebben wel wat onderhoud meegenomen natuurlijk met die verplaatsing, want we hebben werk met werk gemaakt. Maar de hele molen is verplaatst en er zijn natuurlijk nog een paar onderdeeltjes die nog wat onderhoud behoeven. En verder, ja, het is een monumentaal stuk en er is in ieder geval meer onderhoud aan dan een regulier iets. Dat is eigenlijk de verklaring.
Oké, meer onderhoud. Ja.
Heeft u verder de vragen?
U zegt, ik ga even doorkijken, voorzitter.
Blijf er maar gewoon zitten bij de smolenaars.
Nee, deze vraag was al beantwoord. Dus dat is ook mooi. U mag gaan van mij. Dank u wel, voorzitter.
Dat zou ik moeten zeggen, meneer Jacob. Heeft u verder de vragen? Heeft u verder de vragen? Goed.
Nee, dank u wel.
Nou, ga ik voor naar de fractie van de PvdA. Wie mag het woord geven? Heer Holman, en u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ja, met de oude donkere, om het ook de wijsheid, zullen we maar op de voorgaande spreker aanvullen. Voorzitter, klopt het nou, want het verheugt ons wel zeer, dat er eigenlijk in de nota staat dat we bijna 700.000 euro laten gaan vrijvallen. En als dat zo is, dan is het dus eigenlijk een meevaller. Ja, als je geld laat vrijvallen uit reserves, dan zou ik zeggen eerst dat een meevaller. En klopt het dan ook niet dat die eigenlijk via de exploitatie verantwoord moet worden? In het bedrijfsleven is dat sowieso zo, dat als je een meevaller hebt, dat het naar de exploitatie gaat en dat je vanuit de exploitatie bestemt wat je ermee gaat doen. En in het verlengde daarvan, als we die meevaller hebben van 700.000 euro, klopt mijn constatering dan dat het miljoen van Bert wederom bereikt is en nu op 1,2 miljoen staat?
Goed, dat waren uw vragen. Wie mag ik het antwoord geven om deze vragen te beantwoorden?
Korte toelichting. De gelden, bijvoorbeeld de reservebelegde gelden, die gelden, ieder jaar valt daar een stuk van vrij. En de gestandige gedragslijn is dat we dat ieder jaar toevoegen aan de investeringsreserve. Dus dat vooral vrij ten gunste van de exploitatie. Maar vervolgens stort we het vanuit de exploitatie in de investeringsreserve. Dat doen we eigenlijk bij de vrijval van deze reserves ieder jaar. Dus we hebben dit nou ook zo in het raadsvoorstel opgenomen. Maar dat kan natuurlijk als de raad besluiten om het ergens anders aan toe te voegen. Dan kan dat. Maar dat is gewoon zoals we het zeg maar ieder jaar doen.
Maar mijn constatering klopt dus, hè? Dus het is een meevaller, die valt vrij in de exploitatie.
Ja, we krijgen geld omdat we aandelen moeten verkopen. Hè? Ik bedoel, even los, alle los helderheid. Daar hebben we ook geen dividenden. Want dus een meevaller vind ik altijd een woord. Dat lijkt
elk voordeel heeft zijn nadeel. Maar,
ja, dat wil ik maar gezegd hebben.
Ja, maar het is dus een voordeel. En dus klopt mijn constatering dat u het in feite eigenlijk niet even via de exploitatie, namelijk in de BRAP, heeft meegenomen. En dat het een meevaller is van 7 ton. En dat het 1,2 miljoen, de status nu van de meevallers, dus 1,2 miljoen is, waarvan u onmiddellijk 7 ton heeft doorgestort naar de investeringsreserve.
Nee, nu gaat het te snel, want de BRAP gaat tot augustus. Ja?
Ja.
En in augustus was dit nog niet duidelijk.
Ah.
Dus nou moeten we wel even de volgordelijkheid van de processen in de gaten
maar
houden.
De prognose naar het einde van het jaar
een BRAP is niet van de prognoses. Okay. Hè, de BRAP is een bestandsopname tot augustus, die heb ik u net verteld. Nu leven we in november, ondertussen zijn er meer dingen gebeurd. Dat ligt nu in de nota reserves en voorzieningen voor. En dat zal ons kapitaal doen stijgen. Maar we zijn ook vermogen kwijtgeraakt, dus ik ben daar niet zo blij eigenlijk om. Maar goed, dat is een politieke discussie.
Gaan we nu niet voeren.
Ik stelde puur een technische vraag en ik heb een keurig technisch antwoord gekregen. Dat het inderdaad een meevaller is die via de exploitatie verantwoord wordt.
Heeft u verder nog vragen, meneer Holman?
Ik vond het voldoende, voorzitter.
Ja? Ah, dank u wel. Goed, dan kijk ik even de commissie rond met de vraag of dit stuk door kan naar de raadsvergadering van 7 december. Ik zie u in ieder instemmend knikken. Ga ik verder met de agenda punt 6, vast.